Van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie. We wensen u een goede dienst toe.
Ik wou dat ik het geloven kon. Misschien is er iemand van jullie die zo denkt. Het is allemaal mooi, dat geloven. Prachtig. Maar ik vind het zo moeilijk. En die liederen die in de kerk worden gezongen, en die we vanmorgen hier ook in de kerk zingen, bijvoorbeeld: nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis, maar dat vind ik wel een beetje heel erg hoog gegrepen. Daar kan ik niet bij. Geloven, dat blijft toch altijd moeilijk. En dan geloven als zekere weten. Een ander kan weer met de vraag leven: ja, wat heb ik nou eigenlijk aan het geloof? Wat leverde mij dat op? En ik denk dat er zo ook andere opmerkingen gemaakt zouden kunnen worden, waardoor je zegt: ja, daarom vind ik geloven eigenlijk best moeilijk. Mag ik een paar dingen noemen die daar invloed op hebben? Ik denk dat we geloven ook moeilijk vinden omdat er steeds minder mensen om ons heen geloven. Vroeger was het helemaal niet zo, ik wil niet zeggen dat het toen makkelijk was om te geloven, maar mensen vonden dat niet zo moeilijk, want de buren geloofden en ja, iedereen ging eigenlijk wel naar de kerk, zeker in de dorpen hier. Ik denk dat de ouderen dat nog wel hebben meegemaakt. Maar tegenwoordig kijken we televisie en we hebben onze andere apparatuur en we horen, we lezen dingen, ook over buitenlanders, over andere geloven. En je hoeft tegenwoordig al niet eens in de stad in Amsterdam te komen om ook mensen tegen te komen die niet geloven of die moslim zijn. Als je moslim bent, dan geloof je op een andere manier, maar welk geloof is nou waar? Waarom is het christelijk geloof dan toch beter dan dat van moslims? Dat zijn toch hele eerlijke, maar ook heel reële vragen. Misschien worstel jij wel met die vraag, en ik kom dat ook wel vaak tegen. Jawel, maar vanwaar al dat lijden in deze wereld? Als God dan almachtig is, zoals in de kerk wordt gezegd, waarom doet hij dan niets aan al die oorlogen? En aan dat lijden. Dat is echt een serieuze vraag, denk ik. Maar laten we nou eens eerlijk zijn. Die oorlogen, dat komt toch omdat wij mensen op zo'n nare manier met elkaar omgaan. Dat moeten we niet toch niet de Heere God toeschrijven. Doet het Hij toch niet? En bovendien, juist omdat wij mensen zijn die soms echt op een hele vervelende manier bezig zijn, heeft het ook grote gevolgen. En ik denk dat je, en dat zeg ik ook heel bewust hier vanmorgen, dat we ook niet moeten vergeten dat degene die alles kapot wil maken, dat de grote tegenstander van God is. De Satan. Die wil alles wat mooi is en goed kapot maken. Alle goede dingen die we van de Heere God ontvangen, daar is hij eigenlijk jaloers op. En daarom wil hij alleen maar ruzie, haat en oorlog zaaien, om het maar zo te zeggen. Ziekte en lijden, ja, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik weet wel dat het een gevolg is van de zonde. Dat noem je met een moeilijk woord dan gebrokenheid. Doordat Adam en Eva niet naar de Heere God luisterden, maar naar de tegenstander die alles kapot wilde maken, breekt ons soms bij de handen af. Is er ook zoveel verdriet en narigheid. Je hoort ook wel eens, dat hoor ik zeker als dominee. Jawel, ik geloof wel, maar waarom moet ik daarvoor naar de kerk gaan? En als ik niet in de kerk kom, wil het toch niet zeggen dat ik niet geloof? Jawel, maar als je iets met de Heere God hebt, dan wil je meer van hem weten. Kijk, wij geloven ook dat er een president in het Witte Huis van Amerika zit. Maar we hebben verder niet zoveel met meneer Trump. Dus dat is afstand, geloof op een afstand waar je eigenlijk niet zoveel mee hebt. En misschien heb je het ook wel eens meegemaakt dat iemand op school tegen je zei: geloven doe je in de kerk, maar hier moet je het zeker weten. En weet je wat daar het lastige van is? Dat lijkt zo heel aannemelijk, zo heel waar, maar er wordt dan verschil gemaakt tussen geloven en zeker weten. En dat is niet terecht. En daarom vond ik het juist ook zo mooi wat we net hebben gelezen in dat laatste gedeelte. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. En het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Kijk, dat is het nu juist. Wij geloven in iets wat we niet zien. En dat vinden veel mensen tegenwoordig moeilijk. Je zou het eigenlijk ook kunnen zeggen: tegenwoordig wil je iets geloven wat je weet, maar ook wat je kunt bewijzen. Net zoals dat je bij natuurkunde aan de hand van een proef kan laten zien: zie je wel, zo werkt het en zo is het. En toch zegt juist de Bijbel dat geloven zeker weten is. Het woord geloven in de Bijbel, dat zou je ook het beste met vertrouwen kunnen vertalen. Ik geloof in God, dat betekent ik vertrouw op God. Ik zei net, we kunnen wel geloven in de president van Amerika, maar ik hoef niet op Trump te vertrouwen. Ik wou dat ik het geloven kon. En daarom is het goed om ook vanmorgen na te denken: waarom is het in veel opzichten ook zo moeilijk? Wat kan de reden zijn dat wij geloven moeilijk vinden? Daar wil ik toch een paar dingen over zeggen vanmorgen. Dat we niet altijd kunnen vertrouwen. Nu weer vanuitgaand geloof en vertrouwen hetzelfde zijn. Dat kan te maken hebben met een vorm van angst. Want je weet, als je angstig bent, dan kun je er niet vertrouwen. Kijk, om een voorbeeld te geven. Het heeft de afgelopen week heerlijk gevroren. Maar je wist, ik kan pas op het ijs staan als het ijs ook stevig genoeg is. En terecht werd er ook voor gewaarschuwd, ga niet te vroeg het ijs op. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo over geloven gesproken. Wie 's winters wil schaatsen, maar altijd, ook al vriest het 2 weken, nog bang blijft door het ijs te zakken, ja, die zal nooit de schaatsen opgaan. Dus als je mag weten, je ijs is sterk genoeg, dan mag je erop vertrouwen dat je kunt schaatsen. Zo gaat het met mensen onderling, als je mensen vertrouwt, maar je kunt ook in mensen teleurgesteld raken. En dan vind je het weer moeilijk om mensen te vertrouwen. En daarom vinden wij het wel eens moeilijk, omdat we teleurgesteld raken in mensen, om ook de Heere God te vertrouwen. Juist negatieve ervaringen in mensen helpt niet om te geloven in de Heere God. En weet je wat ook het probleem is? Wij hebben vaak een beeld van God die eigenlijk helemaal niet klopt met wat de Bijbel van de Heere God zegt. Als iemand vraagt van ja, waarom al die oorlogen? En ik tegen je zeg, maar wacht even, ja, maar waar die oorlogen, dat doet de Heere God toch niet? Dat doen wij als mensen elkaar toch aan? Als je dan toch het idee hebt dat de Heere God niet het goede, maar het verkeerde voor ons heeft, over heeft, ja, dan vind je het ook moeilijk om de Heere God te vertrouwen. En ik had het net al over die tegenstander, en ik denk dat juist ook de tegenstander, de Satan, degene is die ons iedere keer weer van God en van het vertrouwen en het geloof wil afhouden. Die zaait, Satan, die zaait wantrouwen. Dat begon al in het paradijs. Tegen Adam en Eva zei hij, is het echt waar dat de Heere God gezegd heeft dat jullie van geen enkele boom mogen eten? Maar zo was het natuurlijk niet. Dat had de Heere God niet zo gezegd. Maar zo ging Eva eigenlijk al wantrouwen aan God. En zo wantrouwen wij de Heere God vaak ook. En daarom moeten we die verkeerde beelden die wij van de Heere God hebben ook altijd door de Bijbel laten corrigeren. Nou gebruik ik een moeilijk woord, maar dat wil zeggen dat je naar de Bijbel mag gaan om te zien hoe is de Heere God nou echt. Geloven als zeker weten. Voorin jullie liturgie en jullie boekje staat links op de eerste bladzij een tekst. Een moeilijke tekst, dat geef ik toe. Maar ik vind hem wel een hele mooie tekst. En daarom heb ik hem laten afdrukken. Hij komt uit een heel oud boek. Nou, niet zo oud als de Bijbel, maar uit een ander boek. Dat heet de Heidelbergse Catechismus. En daar staat een oprecht geloof, dat wil zeggen een echt geloof, is niet alleen een stellig weten of kennen, hè, dus niet alleen een weten met je hoofd, waardoor ik alles voor waar houd wat de Heere God in de Bijbel zegt, maar ook een vast vertrouwen, daar heb je het, dat de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen, maar ook aan mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, dat wil zeggen dat je met de Heere God in het reine mag leven, hè, dat je zonden zijn vergeven, maar dat de Heere God ook het goede aan jou schenkt, gelukzaligheid door God geschonken, uit louter genade, omdat de Heer Jezus daarvoor aan het kruis gegaan is. Ik zeg het even met eigen woorden. Nou kijk, daar zie je eigenlijk heel treffend twee dingen. Het geloof is aan de ene kant zeker weten dat wat je met je hoofd doet, je mag met je hoofd vertrouwen en met je hart je aan dat woord van God toevertrouwen. Prachtige woorden. En je zou kunnen zeggen dat zeker weten aan de ene kant en het vaste vertrouwen, dat zijn twee punten van het geloof die je vast moet houden. Het woord van God is waar. Daar mag je amen op zeggen. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Ja, maar zul je zeggen, waarom twijfelen we daar niet aan? Nou, we twijfelen er niet aan omdat God zelf waar en betrouwbaar is. God kun je vertrouwen en daarom mag je het zeker weten. En aan de andere kant, dat vaste vertrouwen, dat is ook iets wat je mag leren. En daarom staan er ook twee gedeelten wat we vanmorgen gelezen hebben, zijn daarin heel sprekend. Abraham, dat was het eerste. Ja, het was in de schriftlezing het tweede, maar je begrijpt dat Abraham lezen we in het Oude Testament. Abraham die hoorde de stem van God en hij ging op weg. Nou, als Abraham de Heere God niet vertrouwde, dan was hij thuis gebleven. Maar dan was hij ook nooit in Israël, in het beloofde land gekomen. En juist omdat Abraham, de God die hij nog niet kende, vertrouwde en op weg ging, maakte hij ook wel heel veel dingen mee die moeilijk waren. God beloofde hem een land. Nou, daar kwam hij na duizenden kilometers, kwam hij in het beloofde land. Maar de Heere God had ook een zoon beloofd. En het heeft zelfs 25 jaar geduurd voordat hij Isaac kreeg. Maar juist omdat Abraham met de Heere God om mocht gaan, hè, om het maar zo te zeggen, en de Heere God vertrouwde, werd hij ook in dat geloof, in dat vertrouwen bevestigd. Heeft de Heer ook daarin laten zien dat hij een God is waar Abraham ook echt op mocht vertrouwen. Dat is het ene verhaal. Maar dat ging niet van de een op de andere dag met Abraham. En we kennen allemaal dat leven van Abraham wel. Het andere gedeelte wat we hebben gelezen, dat past mooi in deze tijd. De Heer Jezus gaat met zijn discipelen naar Jeruzalem. En daar gaat de Heer Jezus ook lijden en sterven. En dan vertelt hij tegen Petrus en de andere discipelen dat hij naar Jeruzalem gaat om te lijden en om te sterven. Maar daarvoor vraagt de Heer Jezus eerst aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, er komen allemaal namen. De een zegt dat u Elia bent en weer een ander dat u Johannes de Doper bent. Maar jullie, discipelen van mij, wie zeggen jullie dat ik ben? Vraagt de Heer Jezus. En dan zegt Petrus zo treffend: maar u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Machtig, hè? Je zou kunnen zeggen, daarin deed Petrus geloofsbelijdenis. En de Heer Jezus heeft toen prachtige dingen over Petrus gezegd. We hebben het net gehoord. Maar was Petrus daarmee een groot gelovige waar we allemaal tegenop moeten kijken? Nee, Petrus was ook maar een gewone man met zijn geloof, maar ook met zijn fouten. Want bij een andere gelegenheid, juist toen de Heer Jezus over zijn lijden en sterven ging spreken, zei Petrus: maar dat mag niet gebeuren. En toen moest de Heer Jezus tegen Petrus zeggen: Petrus, jongen, wat je nu zegt, dat is niet goed. Want jij probeert mij van het lijden af te houden. Dit zegt de Satan, de duivel, tegen jou. Dat komt niet van God. Leerling zijn, leren geloven, is eigenlijk net zoals op school. Je gaat naar school om later je diploma te krijgen, om met je diploma straks iets te kunnen doen voor je werk, je levensonderhoud, in je leven te kunnen voorzien. En zo is het eigenlijk met het geloof ook. Geloven leer je niet in een paar dagen, maar dat is een proces. In de Bijbel staat op een andere plaats, en ik begon de dienst al mee: door te luisteren kom je tot het geloof. En wat je hoort als je luistert, is de verkondiging van Christus. Nou, zo zitten we eigenlijk vanmorgen hier ook op school. Op de school van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die ons vanuit de Bijbel leert. In de kerk, in de kinderkerk, in de kindernevendienst, op de catechisatie, door de week op de Bijbelkring. En daarom is het ook zo belangrijk dat je ook al die momenten, of als je klein bent in de kinderkerk, als je groter wordt op de catechisatie, als je ouder bent, en dat je ook door de week op een kring komt, dat je ook met elkaar bezig bent met het geloof. Want dat is juist het geheim. Geloven leer je door het met elkaar te doen. Geloven is vertrouwen, is zeker weten. Is met de God van de Bijbel op weg gaan. En daarom is het ook zo belangrijk dat je daar ook voor gaat. En daarom wil ik ook weer graag eindigen met de tekst die we ook net met elkaar gelezen hebben uit de Hebreeën. Het geloof legt de grondslag. Je zou kunnen zeggen, het geloof legt de vaste basis voor alles waarop wij hopen. En het overtuigt ons van de waarheid van God, van wat we niet zien. En juist zodat je gaat, dat je daarin leert hopen en vertrouwen, mag je ontdekken dat de Heere God ook te vertrouwen is en dat we op hem aan kunnen. Zullen we er zo met elkaar ook voor gaan, als ik het zo mag zeggen? Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze dienst. Heeft u vragen of wilt u doorpraten? Dat kan. Kijk gerust eens rond op onze website voor meer informatie.